Ja, broeders en zusters, we gaan verder met ons onderwerp, de Christus der Schriften. We hebben de vorige maal hebben we met elkaar stilgestaan bij het tweede deel van Colossense 1 vers 15. De eerstgeborene van heel de schepping, zo werd Christus daar omschreven. En de keer daarvoor, dat was de eerste avond, ging het over Christus als het beeld van de onzichtbare God. We gaan vanavond gaan we wat meer de nadruk leggen op de schriften. Vorige keer ging het over Christus, nu gaat het wat meer over de schriften. Wat zijn de schriften, wat moeten we daaronder verstaan en hoe spreken zij van Christus? En we gaan dan in de komende avonden steeds meer ook naar het getuigenis toe, hè, dat in het Oude Testament gegeven wordt aangaande de Heer Jezus, waarin je op allerlei manieren natuurlijk heenwijzingen vindt naar de Heer Jezus Christus toe. En dat we uiteindelijk ook echt kunnen zeggen, vanuit het Nieuwe Testament dan weer, dat de Heer Jezus inderdaad de Christus van de schriften is. Degene die beloofd is, die voorzegd is in de schriften. Als je aan de schriften denkt, of de schrift, hè, want zo hebben we het er ook wel eens over. Als we het over de Bijbel hebben, dan hebben we het ook wel over de schrift. En als je een Bijbeltekst noemt, dan noem je dat ook wel een schriftplaats. Nou, dat heeft natuurlijk allemaal met de Bijbel te maken. Schrift, schrijven, daar komt het woordje schrift vandaan. En dat is wel grappig, dat is in de oorspronkelijke taal van het Nieuwe Testament is dat ook het geval. Als je daar leest over de schriften, dan komt dat ook van een woord dat schrijven betekent. Dus hebben we het over de schrift, dan hebben we het eigenlijk over iets dat zwart op wit is. Nou, de schriften, die worden enerzijds, of die uitdrukking, die wordt enerzijds gebruikt voor heel de schrift. En we zullen dat, of vanavond of de volgende keer, zullen we dat ook zien, dat dat echt betrekking heeft op heel de schrift. Dat is tenminste een van de manieren waarop het gebruikt wordt. En de andere manier, dat is dat er een heel specifiek deel van het Oude Testament mee bedoeld wordt. Als je aan het Oude Testament denkt, anderen zeggen ook wel, als je aan de Joodse Bijbel denkt, als een Jood, die tenminste nog wat aan zijn geloof doet, zijn Bijbel pakt, dan pakt hij wat wij dan noemen het Oude Testament, want het Nieuwe Testament dat hebben ze immers niet. Dan pakt hij het Oude Testament en dat noemt hij, dat is mijn Tenach. Dat is eigenlijk een soort woordnaam of een letternaam van ons Oude Testament, Tenach. En dat Tenach, als je dat opschrijft, ik doe het even voor het gemak, T-E-N-A-C-H. Dan zijn die drie letters T en N en C-H, dat is namelijk in het Hebreeuws één letter. Die drie letters, dat zijn de drie hoofdonderdelen van wat wij dan kennen als ons Oude Testament. Die T, die komt van de Torah. De N, die komt van de Nebiën, en dat betekent de profeten. En de G of de CH, dat komt van de Getuvim. En dat betekent de geschriften. En dat vind je soms in het Nieuwe Testament ook terug als de schriften. Dus je moet ook weer, maar dat zijn we zo langzamerhand ook wel een beetje gewend, je moet ook weer steeds kijken naar de teksten zelf, hoe het opgevat wordt. En nou, er zijn wat dat betreft hele mooie voorbeelden in de Bijbel die daarover gaan. De basis van de Heilige Schrift, waarin dus de Christus verkondigd wordt, de basis, dat is uiteindelijk die wet, de Torah. En met de Torah, daar bedoelt men dan mee, en daar bedoelen wij er ook maar mee dan, de eerste vijf boeken van Mozes. Er wordt soms in het Nieuwe Testament gewoon over Mozes gesproken. Mozes zegt, en dan wordt er verwezen naar één van die vijf eerste boeken. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. En die vijf boeken, die vormen als het ware ook de basis van de hele openbaring van het woord van God. Daar begint het woord van God, daar begint dat mee. Nou, het mooie is, dat woord Torah, dat wordt dus bijna altijd, laten we zeggen 9 van de 10 keer, wordt dat vertaald met wet. Maar het woord Torah betekent eigenlijk iets veel mooiers dan wet. Het heeft zoiets, de betekenis van zoiets als leefregel. En ik wil even met u naar het boek Spreuken toe. Want daar wordt dat woord ook gebruikt. En dan wordt het op een hele andere manier dan wet, wordt het vertaald. En dan zie je ja, ook meteen waar het eigenlijk allemaal om draait als het gaat om het woord van God. Spreuken hoofdstuk 1, in de eerste plaats. Dat is een mooie tekst die we daar lezen, vooral als je vader bent en je hebt zonen. Spreuken 1 vers 8. Want er staat, mijn zoon, luister naar de vermaning van je vader. Dat is zo de vader, hè? Die vermaant, zo lijkt het wel. Maar dan komt er nog wat moois achteraan. Want er staat er, en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet. Nou, en dat woordje onderricht, daar staat dus in de grondtaal het woord Torah. He, dus onderricht. En ja, dat is ook wat het in feite is. He, wet, dat kan ook een hele negatieve betekenis hebben, tenminste bij ons. En dan zeggen we ook al gauw, je moet niet zo wettisch doen of zo. Dus dat is een beetje negatief. Hè? In de zin van, ja, je mag niet en dat soort zaken. Maar in het Hebreeuws, en zo was dat ook in de tijd van de Heer Jezus, hè, werd er onder wet of onder Torah iets veel ruimers begrepen. Niet alleen maar een wet van, het mag niet, je mag dit niet, je mag dat niet. He, zoals dat wel degelijk in de Torah naar voren komt. Maar in feite begint het al bij Genesis. He, daar waar nog helemaal niet zozeer sprake is van een wet. He, daar is al sprake van de Torah. En daar begint de Heer ja, in feite ook zijn onderricht. Dus de basis van wat wij hebben als onze Bijbel, de Heilige Schrift. He, die begint met Genesis, Exodus, oftewel die begint met de Torah. Die begint met de onderwijzing van God. En ik denk dat dat ja, ontzettend belangrijk is voor ons om dat vast te houden. Als je even wat verder bladert in Spreuken naar Spreuken 13. Spreuken 13. In het 14e vers. Kijk, en dan ga je dat soort woorden ga je opeens heel anders lezen. Maar daar staat het onderricht van de wijze is een bron van leven, om de strikken van de dood te ontwijken. Het onderricht, nou, wij zouden ook gewoon kunnen zeggen, de Torah van de wijze is een bron van leven. En hier wordt, ja, simpelweg een mens bedoeld. He, wijze staat ook gewoon met een kleine letter, dat is allemaal prima. Het onderricht van een wijze, van een wijs persoon. Is een bron van leven, maar als je dit op God van toepassing brengt, en je zou even zeggen de wijze met een hoofdletter, hè, zoals we het wat dat betreft ook kunnen hebben, hè, over God als de enig wijze God, zoals Paulus hem noemt in de Timotheusbrief, hè, dan kun je zeggen, ja, het onderricht, de Torah van de wijze van God, dat is een bron van leven. En hier wordt in feite met zoveel woorden gezegd, in spreuken, door dat woordje Torah te gebruiken, wordt er feitelijk al terugverwezen naar die basis van de Bijbel, de eerste 5 Bijbelboeken. Dat is een bron van leven. En wat doet die bron? Nou, die doet ons de strikken van de dood ontwijken. En we zullen later zullen we nog in een tekst terechtkomen in 2 Timotheus. Maar dan schrijft Paulus ook gewoon aan Timotheus, hè, jij kent van kindsbeen af de heilige schriften die je wijs kunnen maken tot zaligheid. Hè, door het geloof van Christus Jezus. En die kunnen je wijs maken tot zaligheid, oftewel tot behoud. Hè, want ja, het onderricht van de Heer, dat is een bron van leven. Hè, dat is waar het de Heer om te doen is. Dus vergeet dat wettige even, dat wetmatische. He, maar ga er maar vanuit, mensen, wij hebben te maken met onderricht. De Heer geeft ons onderricht. Als je die hele wet, en nou zeg ik het ook weer, he, want het zit er gewoon ingebakken. Maar als je die hele wet van Mozes leest, maar je leest hem vooral met Christus als middelpunt, dan wordt die wet een prachtige onderwijzing. Want dan blijkt opeens, ja, dat gij zult, he, wat daar steeds staat, als een gebod. als een gebiedende wijs, zo vatten we het tenminste vaak op, dat dat in feite ook als een soort van toekomende tijd gezien kan worden. Je zult het doen, gij zult het doen, en dat je dat helemaal toe kan passen op Christus, dat Christus inderdaad degene is die al die dingen die in de wet naar voren komen, ook zal doen en zou doen. Want de Heer Jezus Christus, ja, is uiteindelijk de Christus der schriften. Het gaat in de schrift om Christus. En het mooie is, als je dat ziet, ja, dan ga je de schrift begrijpen. Dan ga je begrijpen dat die hele schrift, die hele Bijbel, ervoor bedoeld is om Christus, ja, in feite te verheerlijken. Om Christus te gaan ontdekken in de schriften. En daarmee ook het leven, hè? Want Christus, ja, is het leven. Ik heb dat woordje Torah, dat heb ik even wat op zitten zoeken en uit zitten spitten, maar dat komt van een werkwoord in het Hebreeuws, en dat werkwoord dat luidt Yara, en dat heeft allerlei betekenissen. Ik heb hier wel 5 verschillende betekenissen opgeschreven. Het heeft de betekenis van gooien of schieten, zoals een pijl geschoten wordt. Het heeft de betekenis van een fundament leggen. Fundament leggen, nou, dat is de basis van alles. Het heeft de betekenis van besprenkelen met water. Wonderlijk eigenlijk, hè? Dat soort ja, omschrijvingen. Besprenkelen met water. Als je bedenkt dat water, ja, een beeld is van het woord als zodanig. Je wordt gewassen door het waterbad van het woord. Besprenkelen met water. Het betekent met de vinger wijzen of tonen. Dus aanwijzen, gewoon iets aanwijzen. En het betekent onderwijzen. Dus dat is, ja, een hele rijke betekenis. Je zou daar bij wijze van spreken gewoon al 5 zondagen over kunnen spreken, zeg maar. Alleen maar over dat ene begrip, waar dat woord Torah, onderricht, van afgeleid is. En zo rijk, ja, is in feite ook die taal, die oud-testamentische taal. Nou, wij kunnen wat dat betreft, kijk, als je iets gooit of schiet, dan is het ook zaak dat je ergens op richt. Dat is altijd handig namelijk, dat je niet zomaar in het wilde weg schiet, maar dat je ergens op richt. Dat is ook vaak de bedoeling van schieten. En dat je dan je doel raakt. En dat gaat ook snel, weet je wel. Die betekenis van een fundament leggen. Ja, voordat je gaat bouwen moet er eerst een stevig fundament neergelegd worden. Dat fundament heeft de Heer neergelegd in zijn woord in de Torah. Het onderricht. Nou, op het moment dat wij ons dat realiseren, dat de hele schrift uiteindelijk het onderricht van God is, van de wijze, de enig wijze God, om ons, ja, van het leven te laten genieten, maar dan wel van het leven dat Hij geeft. Want het is een bron van leven. Als we ons dat realiseren, ja, dan kom je verder in de Bijbel. Want dan ga je er inderdaad vanuit van, tjoh, die Bijbel, die kan mij wat leren. Ik hoef niet mijn wetten aan de Bijbel op te leggen. En ik hoef niet te zeggen van, ja, maar ik denk dat het zus en ik denk dat het zo is. Soms dan ontkom je daar niet aan, om zo over bepaalde Bijbelteksten te spreken, omdat je gewoon niet precies weet hoe het in elkaar zit. Maar dan zeggen we dat niet zo in de zin van dat we een oordeel hebben over de Bijbel, dat de Bijbel niet goed zou zijn. Nee, als je er echt van uitgaat dat die Bijbel een onderricht is van Gods wegen, voor je geestelijk leven, dan leg je er ook bij neer dat je iets, ja, van de Bijbel kunt leren. Zo niet dat je alles wat met het leven te maken heeft, en met name met het leven in Christus, dat je dat kunt leren vanuit de schrift. Dat onderricht van God, dat brengt ons, dat wijst ons de goede weg. Wat dat betreft is het waar, Gods woord wijst ons de weg. En wij kunnen niet buiten dat woord, willen we de dingen, ja, in de wereld om ons heen kunnen duiden, en willen we zelf zicht krijgen op dat wat we zijn. Nou, en die gedachte, van het wegwijzen, de wegwijzen, het terechtbrengen, dat is nou een gedachte die is van het Oude naar het Nieuwe Testament. Is dat de gedachte die je daarin terugvindt. Overal. Ik wil even met u weer naar de Colossensebrief. Weer naar het eerste hoofdstuk. Maar nou een paar versen verder. Daar schrijft Paulus over zijn taak. In dat woord van God. In de openbaring van het woord van God moet je voorstellen dat de Heer, nou ja, zeg maar 1400 jaar voor Christus begonnen is met het op schrift laten stellen van het woord. Door middel van Mozes. Mozes wordt over het algemeen gezien als de schrijver van de eerste 5 Bijbelboeken. Nou, toen is de Heer daarmee begonnen. Vanaf dat moment is hij gaan onderwijzen, is hij gaan onderrichten, heeft hij steeds meer bekendgemaakt van wat zijn plan in feite is. En dan kom je zo'n beetje aan het einde van die hele periode van openbaren, die bij elkaar dus zo'n ruim 1500 jaar geduurd heeft. En dan kom je bij de apostel Paulus terecht. En Paulus die schrijft daar het een en ander over in vers 24, Colossense 1, vers 24. En dan zegt hij, nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Er staat hier in dat 24e vers, nu verblijd ik mij in mijn lijden, en dan zegt hij eigenlijk ten behoeve van u. Er staat hier voor u, maar ik zeg het even uitgebreid, ten behoeve van u. Ik vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus. En dan zegt hij ten behoeve van, daar komt datzelfde weer terug namelijk, ten behoeve van zijn lichaam. Dus Paulus schrijft hier aan u, dat lijden van Paulus heeft met u te maken. En dat zijn mensen in Christus. Maar die u, die omschrijft hij even later als zijn lichaam, dat is de gemeente. En Paulus heeft daarvoor geleden. En hij vulde in zijn vlees aan, hij vulde op wat ontbrak of overblijft van de verdrukkingen van Christus of van de Christus. En dan staat er daarvan, vers 25, waarvan? Nou, van dat lichaam of van de gemeente, daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de beheerstaak, in de Oude Statenvertaling staat hier dan bedeling, overeenkomstig de bedeling, beheerstaak, rentmeesterschap, van God, die mij met het oog op u gegeven is, om het woord van God te vervullen. Dus even terug, of nou nog niet helemaal terug, maar aan het einde van vers 25 heeft Paulus het erover dat het woord van God vervuld moet worden. Daarmee bedoelt hij niet, zoals er ook gesproken wordt in de Bijbel, over het vervullen van profetieën. Maar hij bedoelt hier echt met vervullen het volmaken van het woord van God. Al 1500 jaar was de Heer bezig om zijn woord te openbaren. En nou krijgt Paulus dan de taak om dat woord vol te maken. Met andere woorden, de boodschap die in de brieven van de apostel Paulus naar voren komt. En dat is met name in de late brieven waar dit ook een brief van is. Bijna was de afronding van Gods woord een feit. Die taak van de apostel Paulus, dat is het volmaken van dat laatste stukje van het woord van God dat nog geopenbaard moest worden. En dat volmaken, vervullen, dat houdt verband met wat er in vers 24 staat. Als Paulus zegt dat hij in zijn lichaam of in zijn vlees vervult, daar heb je dat weer, dat woord, wat overblijft van de verdrukkingen van Christus. Dus daar, waar de apostel zich verheugt in het lijden dat hij destijds moest dragen, daar doet hij dat vanwege het doel van dat lijden. En dat doel, ja, dat is het enerzijds volmaken van de verdrukkingen van Christus, en anderzijds het volmaken van het woord van God. Ik zeg wel enerzijds, anderzijds, maar eigenlijk is het precies hetzelfde. Dit zijn op zich best wel moeilijke verzen die hier staan. We hebben natuurlijk ook al 2 avonden over vers 15 hebben we het gehad. Waaruit ook wel duidelijk is, ja, wat Paulus daar zo allemaal schrijft. Dat daar zit ontzettend veel diepgang in. Wat de Heer met name daar duidelijk maakt. Maar dat geldt ook hier. Wat bedoelt Paulus nou met het vervullen in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus? Er zijn wel mensen geweest die hebben gedacht van ja, dat lijden van de Heer Jezus Christus, dat was blijkbaar nog niet volkomen, de verdrukkingen. Dus Paulus die heeft dat volgemaakt. Die heeft dat laatste stukje, heeft hij dan nog uitgevoerd. Maar ja, dat klopt eigenlijk niet. Omdat je natuurlijk in de Bijbel ook leest, met name in de Hebreeënbrief, dat het offer van de Heer Jezus Christus een offer is dat eens en voor altijd gebracht is. En dat offer is een offer geweest voor allen. Met andere woorden, dat is ja, in die zin allesomvattend. Het offer van de Heer Jezus Christus, daar kun je niks aan toevoegen. Daar kun je niks aan toevoegen. Dat is volmaakt. Dus als Paulus hier schrijft dat hij in zijn vlees de verdrukkingen van Christus vervult, omdat er nog iets over was, dan kan dat niet te maken hebben met het lijden en het sterven van de Heer Jezus Christus aan het kruishout op Golgotha. Want dan zouden we wat dat betreft twee redders hebben, en dat is de Heer Jezus en Paulus. De Heer Jezus voor het grootste deel, zeg maar 95%, en dan Paulus nog de laatste procenten erbij. Maar ja, dat wordt niet bedoeld. Wij hebben ons heil, en het heil van wie dan ook, hangt niet af, al is het maar voor een paar procent, van een mens. Ons heil hangt in zijn geheel af van de Heer Jezus Christus. Dus ik trek dan maar de conclusie, dat wordt hier niet bedoeld. Wat wordt er dan wel bedoeld? Nou, dat zit hem dus in dat vervullen. Hij vervult wat ontbreekt of overblijft van de verdrukkingen van Christus. En aan het eind van vers 25, hij vervult het woord van God. Daar heeft het mee te maken. En waarom wordt er dan in die zin, als er over het woord van God gesproken wordt, waarom wordt er dan gesproken over verdrukkingen van Christus? Waarom is dat? Nou, ja, dat heeft uiteindelijk, een beetje lastig om dat onder woorden te brengen, maar dat heeft uiteindelijk te maken met het feit dat de openbaring van Gods woord feitelijk verdrukking voor Christus of voor de Christus betekent. Waarom? En daarom was het zo belangrijk dat wij begonnen, dit seizoen in Colossense 1 vers 15... We hebben het daar gelezen dat Christus het beeld is van de onzichtbare God. En we hebben toen ook gezien dat in Christus al de volheid der Godheid lichamelijk woont. We hebben toen ook gezien dat de enige manier waarop de onzichtbare God zich bekend maakt, dat is Christus. Met andere woorden, wil je God leren kennen, dan kan dat alleen maar via Christus. En dat betekent tegelijkertijd dat alles wat God bekend maakt, hoe hij zich openbaart, dat doet hij in Christus. En nou komt het. God is de Allerhoogste. De open deur. God is de Allerhoogste. En op het moment dat hij zich bekend maakt, wij zeggen dan in onze tijd dat hij communiceert met een ander buiten zichzelf, en hij is zelf de Allerhoogste, kan dat alleen maar in de richting van iemand die lager staat dan hij. Toch? Als God de Allerhoogste is, en hij gaat, ik zeg het een beetje populair, hij gaat een gesprek aan, dan doet hij dat alleen maar met iemand die lager is dan hij, want hij is de Allerhoogste. En op het moment dat hij spreekt, is daar Christus. En op het moment dat hij spreekt, is daar dus sprake van spreken tot een lagere, en daarmee is er sprake van verdrukking. Daarmee is er ook sprake van lijden in feite. Het spreken van God, ja, dat moet gebeuren in een taal die wij mensen begrijpen. Nou, daarvoor moet God zich vernederen. Dat is hetzelfde als dat u als vader of moeder met je kleine kinderen sprak of spreekt, of met je kleinkinderen voor mijn part, hè. Als je daar wat tegen zegt, ja, dan is het wel handig om dat niet op het niveau van een volwassene te doen. Maar dat je zeg maar, ja, het zegt in de taal van dat kind. En wat moet je dan doen? Moet je dan als een professor gaan staan praten of zo? Nee, dan moet je je dus niet verhogen. Nee, je moet je juist vernederen. Je vernedert je in je taal eigenlijk. En dan, ja, weet ik veel, dan kom je aan met je lepeltje met eten, weet je, happy doen. Ja, zo gaan wij natuurlijk niet met, als volwassenen met elkaar om. Zo net met de koffie, weet je, en nog een stukje koffie daar. Ja, je mag wel helemaal geen koffie aan kinderen geven natuurlijk. Maar bedoel, dat doe je niet. Nee, je vernedert je, zodat het kind begrijpt wat jij bedoelt. En hetzelfde wat je tegen dat kind zegt, kan je tegen een 21-jarige zeggen, maar dan zeg je het op normaal, in normale grote mensentaal. En anders doe je het, hè, in Jip en Janneke taal. Weet je wel? En zo werkt dat. Nou, wij zijn als opvoeders dan, even in dit beeld, zijn wij hoger dan dat kind. En daarom moeten wij ons, ja, verlagen naar dat kind toe. Daarom moet je worden als de kinderen. Nou ja, dat is een heel ander verhaal. Maar dan kan hij of zij, dan kan het kindje het ook begrijpen. En zo is dat eigenlijk ook met de Heer. De Heer, de wegen van de Heer zijn hoger dan de onze, zegt Jesaja. Zijn gedachten zijn hoger dan de onze. En de Heer vraagt niet van ons zomaar in één keer van, nou moet je snappen wat ik bedoel. Nee, de Heer die vernedert zich eigenlijk in zijn woord. Zoals hij zich vernederd heeft in de persoon van de Christus. En zich uiteindelijk vernederd heeft in hem tot mens. Dus daar waar wij God willen leren kennen, kunnen we dat alleen via de Heer Jezus Christus. Maar van God uitgezien betekent dat vernedering. Dat zijn de verdrukkingen van Christus. Dat hele woord van God, dat dus spreekt van het levende woord van God, dat hele woord van God, ja, dat is eigenlijk één grote poging van de Heer, de Allerhoogste, om met het schepsel dat lager is dan hij te spreken. Dat zijn verdrukkingen. En in de tijd dat Paulus dit schrijft, was het grootste gedeelte van die verdrukkingen al achter de rug. Die God in Christus, via de geest van Christus, en die getuigt in de profeten, die God in Christus in feite ondergaan heeft. En zo heeft Paulus dan het laatste stukje. Elke bijbelschrijver deelde wat dat betreft in de verdrukkingen van Christus. En zo zegt Paulus, ja, nou blijft er nog wat over aan die verdrukkingen. Nou, dat vul ik op in mijn vlees. En hoe dan? Nou, door die beheerstaak, zoals dat hier dan beschreven wordt, die economie, dat rentmeesterschap, die bedeling, door die beheerstaak die mij gegeven is, namelijk om het woord van God vol te maken. En zo heeft Paulus geleden. En als je je dat realiseert, dan kun je ook begrijpen dat hij zich daar ook in verblijde. Dat moet een enorm voorrecht zijn voor een mens, om iets van die verborgen wil van God bekend te mogen maken en dat zwart op wit neer te zetten. Zodat wij uiteindelijk daar ook nog eens een keer wat aan hebben. Dus daar verblijdt Paulus zich in. Nou, hij moest dat woord van God vervullen, zegt hij aan het einde van vers 25. En dan komt vers 26. Dan staat er namelijk het geheimenis. Nou, dan heb je gelijk antwoord. Op de vraag van, ja, maar wat moest er nou nog bekendgemaakt worden dan? Nou, zegt Paulus, het geheimenis. Daar heb je het. Dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest. Eigenlijk staat er dat vanaf de eeuwen en de geslachten verborgen is geweest. Maar dat nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Heel eventjes tussendoor, even een paar bladzijden terugbladeren naar de Efezebrief. Efezius 3. En daar schrijft Paulus in het vierde vers. Nee, ik begin gewoon even in het begin, bij vers 1. Daar staat om deze reden, Efeze 3 vers 1, om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling, hier staat ook weer dat woordje bedeling, van de genade van God, die aan mij gegeven is, ten behoeve van u. Heb je weer dezelfde taal als wat we net lazen, hè? Namelijk dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekend heeft, gemaakt heeft, zoals ik eerder in het kort geschreven heb, waaraan u als u dit leest mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus, dat in andere tijden niet bekend gemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen, profeten, door de geest. Namelijk Het is een hele lange zin. Namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, tot hetzelfde lichaam behoren en medegenoten zijn van zijn belofte in Christus Jezus door het evangelie. En dan komt Paulus weer bij zichzelf terecht in vers 7. Waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is, naar de werking van zijn kracht. Nou, hier komt er een einde aan deze zin. 7 versen lang. Hè? Maar Paulus is nog niet klaar, want dan zegt hij in vers 8. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Dus Paulus heeft het over de bekendmaking van dat stukje woord van God, het geheimenis, dat al die tijd verborgen is gebleven. Hij zegt dat is nu, vers 5, geopenbaard aan zijn heiligen, aan zijn heilige apostelen en profeten. Maar in vers 8 zegt hij, mij, de minste, de allerminste van alle heiligen, is die genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie die rijkdom te verkondigen. Dus je komt van heilige apostelen en profeten, kom je uiteindelijk terecht bij die ene persoon die in zijn vlees moest opvullen wat nog ontbrak aan de verdrukkingen van Christus. Die ene persoon, Paulus, die dat stukje woord van God nog vervullen moest. Zoals daar tijden voordien, daar begon het namelijk mee. Het is wel mooi dat Mozes daar was. Eén persoon. Die bovenop de berg de wet kreeg van de Heer. Eén persoon maar. Waardoor de Heer zijn wet bekend maakte. Die ene persoon, Mozes. De eerste persoon in feite. Waarmee God zijn schrift begon te openbaren. Die ene persoon die vervolgens afdaalde tot halverwege de berg. En daar kwam hij de 70 oudsten tegen van het volk van Israël. En hij vertelde het hun. En die 70 oudsten die gingen verder naar het volk van Israël. En die vertelden wat Mozes te horen had gekregen daar op de berg. Zo ging dat. Daar begon de openbaring mee. En de openbaring van de schrift eindigt met die andere persoon, Paulus. Wie had nou ooit gedacht dat er nog een soort relatie was tussen Mozes en Paulus? Nou, Paulus, ook één persoon, aan wie God het geheimenis, de verborgenheid bekend heeft gemaakt. En dat heeft alles te maken met de positie van de gelovigen van nu in het lichaam van Christus. En die ene persoon heeft het vervolgens bekendgemaakt aan de heilige apostelen en profeten. En die hebben het weer verder bekendgemaakt onder de gelovigen. Je ziet daar als het ware een soort trechterbeweging. Alles wat God te openbaren had, het loopt via één zo'n persoon. In het ene geval Mozes. En in het andere geval, wat ik nou hier even als voorbeeld noem, de apostel Paulus. En zo openbaart de Heere telkens meer van zijn woord. En daar waar hij openbaart, spreekt hij. En dat spreken gebeurt in Christus. En omdat hij zich openbaart aan iets wat lager is dan hij zelf, is het ook meteen een verdrukking voor de Heer, want hij moet zich vernederen. Het hele woord van God is eigenlijk het gevolg van een stuk vernedering van de Heer. Is een openbaring van de vernedering van de Heer. Omdat hij daarin spreekt tot mensen die zijn niveau niet hebben van nature, maar die dat andere niveau hebben zoals dat hier in deze wereld gangbaar is. En toch heeft de Heere zo gesproken dat wij het kunnen begrijpen. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Dat is wat de Heere gedaan heeft. Nou, die ene persoon, Paulus, we gaan weer even terug naar Colossense 1. Die schrijft dan dus in vers 25 dat hij een dienaar is geworden, overeenkomstig de taak van God die mij met het oog op u gegeven is om het woord van God te vervullen. Dat is, vers 26, het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder of in de heidenen, Christus onder of in u, de hoop op de heerlijkheid. En dan zegt Paulus, hem verkondigen wij. Wie? Nou, de Christus. He, dus de Christus die al in het Oude Testament aangekondigd wordt. De Christus der Schriften namelijk. He, hem verkondigen wij. Wie verkondigen wij? Nou, de Christus als de hoop op de heerlijkheid. Terwijl wij ieder mens, zegt Paulus dan, terechtwijzen. Ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. En dat is wat, hè? Dus wij mogen in navolging van de apostel Paulus, mogen wij de Christus, zoals hij zich nu ja, beschikbaar heeft gesteld onder de volken in de heidenen, die Christus, de hoop van heerlijkheid, die mogen wij verkondigen. En dat betekent dat als wij in onze tijd spreken over de Heer Jezus Christus, dat wij het dan hebben over de positie die hij nu heeft. Als hoofd boven al wat is, gegeven aan het lichaam, en dat lichaam bestaat nu in feite alleen maar uit volkeren. En natuurlijk, dan hoor ik wel iemand denken van ja, maar er zitten toch ook wel Joodse mensen bij. Ja, dat kan wel zijn, maar in Bijbelse optiek en als het gaat om de heilspositie, behoort ook dat volk op dit moment tot de volkeren waar God geen verbond mee heeft. En eigenlijk daarmee tot heidenvolkeren. Even los van de beloften en alles die vaststaan, die ook gebeuren, die vervuld zullen worden. Maar in die tijd leven wij, daar hebben wij nu mee te maken. Nou, en Christus is voor ons de hoop der heerlijkheid. Dat wij, zoals Paulus later in deze brief schrijft, dat wij met Christus geopenbaard zullen worden in zijn heerlijkheid. Ja, dat is omdat wij onze hoop op Christus gesteld hebben. Nou, en die Christus, zegt Paulus in vers 28, verkondigen wij, zegt hij. En dan noemt hij drie dingen. Hij zegt, terwijl wij ieder mens terechtwijzen. Dus wat, hè? Ieder mens. Dus niet meer zomaar alleen maar Joodse mensen, zoals het voor de tijd was dat Paulus de Colossensebrief schreef. Gedurende de handelingentijd bijvoorbeeld. Nee, ieder mens. Zoals de apostel later ook in de Titusbrief schrijft, de genade Gods is verschenen aan alle mensen. Heilbrengend. Dat is namelijk de boodschap voor nu. En zo zegt Paulus hier ook, hem verkondigen wij terwijl wij ieder mens terechtwijzen. Het lijkt net een soort opdreun vers dit. Hè? Ieder mens terechtwijzen, ieder mens onderwijzen, ieder mens volmaakt stellen. Dat is de drievoudige bediening of het drievoudige doel dat God heeft nu in deze tijd met ieder mens. En ieder mens kan alleen maar volmaakt worden en kan alleen maar onderwezen worden en kan alleen maar terechtgewezen worden als hij Christus verkondigd krijgt. En dan wel de Christus zoals die nu verkondigd moet worden. En dat heeft te maken met dat laatste stukje van de openbaring van het woord van God. Nou, en nou, want daarom lezen we dit, hè. Nou staat daar in dat 28e vers, hem verkondigen wij, en zegt Paulus dan, terwijl we ieder mens terecht wijzen. Dat is het eerste wat hij zegt. Dat is toch wel heel mooi. Ja, als je even denkt aan de driedeling van de Tenach van het Oude Testament, begint met de Torah, vervolgens de profeten en tot slot de geschriften. En hier, de Torah, dat heeft te maken met dat woord richting wijzen. Of onderrichten. En het eerste wat Paulus hier noemt, en dat is wel heel mooi, is dat hij zegt, terwijl wij ieder mens terecht wijzen. En terecht wijzen, kijk, dat is ook zoiets, dat heeft voor ons een beetje een negatieve lading. Als je zegt, als je thuis komt en je zegt tegen je vrouw van, nou, ik heb van mijn baas een terechtwijzing gekregen. He? Dan zal ze niet zeggen, tjoh, fijn zeg, dan kunnen we eindelijk eens op vakantie. Of zo. He? Ja, als het heel erg is wel. He? Ja. Nee, maar ik bedoel maar, he? Bij terechtwijzing denk je aan iets negatiefs. He? Terwijl als je het woord gewoon leest zo, dan denk je van, ja, maar het is een heel positief woord. Je wijst iemand terecht. Je zorgt dat iemand op de goede plek terechtkomt namelijk. Dat is het. Dat is toch eigenlijk een heel mooi woord. Nou, en dat terechtwijzen, als je naar het oorspronkelijke woord kijkt, en dat is een Grieks woord, dan zegt dat woord letterlijk vertaald in het denken plaatsen of in het verstand plaatsen. Dat is wat terechtwijzen is. Dus de basis van de verkondiging van Christus in u, de hoop der heerlijkheid nu, dat is dezelfde, of in ieder geval volgens hetzelfde principe, als de basis van heel Gods woord, de Tora, namelijk onderricht geven en zorgen dat je op de juiste plek terechtkomt, zorgen dat je in het goede denken gezet wordt. In het goede denken. Terechtwijzen, in het denken plaatsen. En daar moet het naartoe. Ons denken, ja, dat moet veranderd worden. Als Paulus in de Efezebrief het heeft over de verlichte ogen van het verstand, dan staat daarvoor dat woordje verstand, het woordje dat hier in het woord terechtwijzen zit. Dus in het goede verstand brengen. Ja, wat is dat dan? Moet je dan opeens slim worden? Nee, misschien wel juist niet. Maar je moet in het denken van God gezet worden. Nu in deze tijd. En daarom vind je ook door de hele Bijbel heen, ja, die verwijzingen waarin de Heere erop wijst van, ja, ik heb dat net al even genoemd uit Jesaja 55. Het denken, de gedachten van de Heer zijn hoger dan de onze. Ja, wat moeten we daar nou mee? Moeten we dan maar blijven kijken en denken van, ach ja, nou ja, dat is dan jammer? Nee, want het mooie is dat de Heer door zijn woord, waarin hij zich feitelijk zo vernedert, probeert om ons denken zodanig te veranderen dat wij dat denken van God gaan krijgen. Dat is waar het eigenlijk allemaal om draait. In het denken plaatsen. Uiteindelijk in het denken van God plaatsen. Als je in de Romeinenbrief bijvoorbeeld leest, Romeinen 12, dan zegt de apostel Paulus daar dat wij hervormd moeten worden door de vernieuwing van ons denken. Heb je weer datzelfde woordje denken? Nou, en daar gaat het dus ook om. Of als je Efeze 4 leest, moet je maar eens kijken, we zitten er vlakbij. Efeziërs 4. In vers 20 begin ik dan te lezen. Daar staat, maar u hebt Christus zo niet leren kennen. He, zoals het daarvoor vroegere levenswandel de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest, daar heb je hem, van uw denken. Daar is het dus allemaal om te doen. En u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. Maar de oude afleggen, de nieuwe aandoen, en dan, hoe werkt dat? Nou, door dat wat er precies tussenin staat in vers 23, namelijk dat je vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Ja, en die vernieuwing, dat is wat je dus ook kan omschrijven als terechtwijzen. En Paulus zegt, nou, wij verkondigen Christus in u. De hoop op de heerlijkheid, hem verkondigen wij, terwijl wij ieder mens terechtwijzen. In het denken plaatsen. En wij moeten ons als mens, misschien, ja, moeten we ons als mens ook maar eens realiseren dat we eigenlijk helemaal niet zoveel in de melk te brokkelen hebben. Maar dat het in feite allemaal afhankelijk is van wat God geeft. En wij moeten ons als mens, ja, eigenlijk vernederen ten opzichte van het woord van God. En ons door het woord in het goede denken laten plaatsen. En als wij voortdurend denken, zelf denken van, ach ja, maar het woord is dit en het woord is dat, ja, maar dat kun je niet zo lezen, ja, maar dat is toch niet Gods woord en weet ik veel wat allemaal, dan kom je er niet. Dan zul je nooit in dat denken van God geplaatst worden. Maar als je zegt van, ja, maar dat wil ik juist wel, en een gelovige wil dat in principe, dat is het verlangen van een gelovige, dat legt God namelijk in zijn hart, dan kom je tot de prachtigste ontdekkingen. Dan ontdek je wie Christus is. Dat is eigenlijk wel het allermooiste. Christus, het beeld van de onzichtbare God. En Christus, de eerstgeborene van heel de schepping. Dan ontdek je dat hij de allerhoogste is. En dan ontdek je dat God zijn plan in hem volvoert. En dat hij ook in en door de Heer Jezus ja, helemaal tot zijn doel komt. Daar is dat hele woord van God voor bedoeld. He, dat de Heer door zijn geest, en zoals het in Petrusbrief staat, door de geest van Christus, bekendgemaakt heeft. He, daar draait het allemaal om. De Heer die wil ons helemaal niet wetmatigheden opleggen, zo in de zin van, en als je je er niet aan houdt, oei dan. He? Nee, uiteindelijk wil de Heer een bron van leven zijn. En dat is hij door zijn woord. He? En zo mogen wij dat woord ook lezen. En als je daarin ja, de weg volgt die de Heer in zijn woord ja, ook bekend maakt, nou, dan kom je uiteindelijk bij dat laatste stukje terecht dat de Heer geopenbaard heeft. Dan kom je als vanzelf ook bij Paulus terecht. En met name de bediening die God aan deze man, deze dienstknecht gegeven heeft. En waardoor wij lezen over de enorme rijkdommen die wij hebben ontvangen in de Heer Jezus Christus. Dus ja, die Torah, dat is maar een onderdeeltje. Nou ja, onderdeeltje, onderdeel van de Bijbel, het fundament, de fundamentlegging. Van de hele schrift. Maar ergens geldt dat hele idee van onderwijzen en naar een bepaalde plek toewijzen en dat soort dingen, fundament leggen, dat geldt voor het hele woord van God. Daar is heel Gods woord voor bestemd. Wij hebben de eerste keer toen we het over Christus als het beeld van de onzichtbare God hebben gehad, hebben we het ook nog gehad over verschillende andere omschrijvingen van de Heer Jezus, waarin duidelijk werd dat God zich in hem openbaart. He, weet je wel, de Heer Jezus is de gestalte, die droeg de gestalte Gods. Nou, dat heeft te maken met dat in Christus zichtbaar is wat de eigenschappen van God zijn. De Heer Jezus die wordt genoemd de afstraling van de heerlijkheid van God. De Heer Jezus wordt genoemd de afdruk van zijn wezen. Maar wat dan ook een hele belangrijke is, de Heer Jezus wordt ook genoemd het woord van God. En dat woord, toen ook gezien, dat woord zoals dat in het Nieuwe Testament staat, want dat staat alleen maar in het Nieuwe Testament namelijk, dat Christus het woord Gods is. Dat woordje woord, logos, dat betekent dat wat onzichtbaar is, bekend maken. Dat is wat er met woord bedoeld wordt in het Nieuwe Testament. Als je naar het Oude Testament gaat en je kijkt naar de betekenis van het woord woord, en dan kom je bij dat oude Hebreeuwse woord dabar terecht. Ik denk dat de meesten van ons dat wel kennen. Dabar, dat betekent woord, maar het betekent ook spreken. Het woord is afgeleid van het woord spreken. Vrij logisch. Maar dat dabar betekent ook weer niet zomaar spreken. Nee, het betekent ordenen door te spreken. Dus daar waar God spreekt, ordent hij. Dat is het. En daar waar de tegenstander van God, ik zeg het maar even zo, met zijn gewauwel begint, daar zorgt hij voor wanorde. Dat is precies tegenovergesteld. Nou, wij beginnen als het ware in die wanorde als mens in deze wereld. Dat denken van de wereld, het ijdele denken, dat kleeft aan ons. Dat beschrijft Paulus allemaal in Efeziërs 4. De ijdelheid van denken, daarin heb je vroeger gewandeld, zegt hij. Nou, daar hebben wij mee te maken. Dus wij beginnen met dat gewauwel. Met een situatie waarin alles door elkaar ligt. Dat hoort ook helemaal bij de tegenstander van God, bij de duivel. Want het woord duivel in de oorspronkelijke taal betekent door elkaar gooier. Ja, wat moet je dan door elkaar gooien? Nou, dat wat God geordend heeft. Dat is waar hij mee bezig is. En God, die is ondertussen door zijn woord bezig, ja, om te ordenen. En daar is dat hele woord voor bedoeld. Het is een onderwijzing ten leven. Nou, als het ten leven is, dan is het uitgangspunt dus blijkbaar de dood. En zonder Christus ben je dood in deze wereld. En om die bron van leven te ontdekken, is het zaak dat je je tot het woord van God wendt. Daar helpt geen ene eurotop of weet ik van wat ook tegen, hoor. Ben je ook zo benieuwd wat eruit komt? Ja. Ze weten van gekkigheid gewoon niet wat ze ermee aan moeten. En daar ben ik ook ontzettend dankbaar dat ik in ieder geval, ik zou het ook niet eens kunnen, maar dat ik daar in ieder geval niet zit om me daar druk over te moeten maken. Stel je voor, zeg, dat zou lastig wezen. Hè? Dus ik heb er ontzettend veel respect voor die mensen. Ja, dat zij dat dan maar wel doen. Laat ze dat maar lekker doen. Maar weet je, dat leidt niet tot leven. Hè? Dat leidt hooguit, met een hele hoop mazzel, leidt dat tot een beetje beter leven hier misschien. Ja, wat zeg ik hier, wij hebben het best zat. Hè, maar even over heel Europa gesproken en over heel de wereld gesproken. Het is niet overal natuurlijk best. En langzamerhand merk je dat in Nederland ook trouwens hoor. Ja, net zo goed. Maar dat is niet de bron, of dat is niet het leven waar die bron van leven naar verwijst. He, dat is niet wat een mensje kan brengen. Nee, daar hebben wij dus dat hele woord van God voor nodig. Dat woord onderricht ons en daardoor ordent het ons leven. Zoals het in het groot ging in het begin. Weet je nog? In den beginnen schiep God de hemelen en de aarde. En dan staat er, de aarde was of werd woest en ledig. Hoe zou dat nou kunnen? He? God schept echt niet iets wat woest en ledig is. Dus als die situatie aangetroffen wordt aan het begin van de Bijbel, dan betekent dat de duivel daar toen al bezig is geweest. En wat gaat God dan doen? Vanuit die woestheid en ledigheid, zijn geest zweeft over de wateren of over de afgrond. En dan begint God te spreken. Daar heb je het. En dan staat er elke keer, als er staat en God zei, dan staat er dat woordje dabar. Het spreken. En dan gaat God spreken, ja, en dan herschept hij door zijn woord, vanuit de chaos, herschept hij alles, zodat het een bewoonbaar geheel wordt voor de mens. En daar hebben wij nog altijd mee te maken. Daar genieten wij, zeg maar, nog altijd van. De mens is druk bezig om het allemaal weer te verpesten. Hè? Waar zou dat vandaan komen? Maar God heeft het in ieder geval allemaal zo gemaakt, dat het nu toch alweer zo'n 6000 jaar volhoudt. Deze wereld waarin we nu zitten. Ja, God heeft geordend. Het was eerst woestheid en ledigheid. Maar in 6 dagen ordent de Heer door zijn woord het zo, zodat het een leefbaar geheel wordt. En dat is ook precies wat God bij ons ook doet, bij ons persoonlijk. Ons leven is en kan, en soms ook als gelovigen, dat kan best, laat ik het zo maar zeggen, een puinhoop zijn. Woestheid en ledigheid klinkt dan een beetje heel groot, maar toch. Maar wat is dan geweldig dat je, en we zullen die teksten ook nog gaan lezen, dat je het woord van God hebt. En dat woordje, ja, juist in die puinhoop van je leven, bij wijze van spreken, de rust geeft die je nodig hebt. En dat de Heer door zijn woord ordening aanbrengt. Hij komt steeds meer tot zijn doel in het leven van de gelovigen. En soms denk ik wel eens of je nou wil of niet. Maar als je een gelovige bent, is dat je lot. En dat is een goed lot. Dat is de jackpot. Beter kan het eigenlijk niet. En de Heer, ja, die leidt ons, die plaatst ons steeds meer in zijn denken. En we gaan steeds beter ontdekken, ja, wat hij wil en waar het dan allemaal naartoe gaat. Nou, Christus is het woord van God. Dus in Christus doet God alles wat hij doet. En dat heeft te maken met het ordenen van wat chaos is. Het gaat van chaos naar kosmos. Kosmos betekent versiersel. Daarom is cosmetica daar ook van afgeleid. Betekent versiersel. Het gaat van chaos naar kosmos. Dat is door het woord van God. Christus is het woord van God. In Christus brengt God al die dingen tot stand. En daarom is het zo belangrijk dat we ons realiseren dat Christus het beeld is van de onzichtbare God en niemand anders. God handelt alleen maar door Christus. Wij kunnen niet op een andere manier God of het hogere of ik weet al dat er iets is, weet je wel, dat soort gepraat. Wij kunnen God niet bereiken anders dan door Christus. Door Christus ordent de Heere. En als woord is Christus ook de openbaring van die onzichtbare God. En zo geldt dat voor het levende woord, Christus. En zo geldt dat ook voor de schrift, het geschreven woord van God. Door het geschreven woord ordent de Heer. En laat hij zien wat hij allemaal in Christus doet. En door het geschreven woord heeft hij zijn onzichtbare gedachten, heeft hij bekendgemaakt, zichtbaar gemaakt, in ons geval zelfs zwart op wit gezet. Net als wat de Heere gedaan heeft. Nou, dan wil ik nog heel eventjes naar Johannes toe met u. Johannes hoofdstuk 5. Dan zijn we op een moment opeens terechtgekomen waarin we de Heere Jezus zien in gesprek met de Joden. Johannes hoofdstuk 5. En de Heere Jezus, ja, dan moeten we even kijken waar we ongeveer de lijn kunnen oppikken. In het eerste gedeelte van Johannes 5, daar wordt die verlamde man in Bethesda, die wordt daar genezen. Hè? Dat is in het badwater Bethesda. En in vers 2 staat, hè, dat is bij de schaapspoort. En de schaapspoort, dat is de poort in het noorden, destijds tenminste. Ik weet niet of dat nu nog zo is. Ik geloof het wel, ja. Maar dat is in ieder geval destijds de poort waardoor de offerdieren naar binnen gebracht werden. En dus als er een feest was in Jeruzalem, een feest moest worden gevierd, dan werden de offerdieren door de schaapspoort werden daar binnen gebracht. Nou, dat, alleen dat idee al. Hè? Dat is al zo mooi en rijk. Te meer omdat daar staat in vers 1... dat er staat dat er een feest van de Joden was en Jezus ging naar Jeruzalem. Nou, als je kijkt waar Jezus vandaan kwam, hè, dat wordt daarvoor allemaal gezegd, dan ontdek je dat de Heer Jezus door die noordelijke poort, de schaapspoort namelijk, binnenkwam. Dus dat was de poort waar de offerdieren door naar binnen kwamen. Dus je kunt al zeggen dat wat daar gebeurde, dat de Heer Jezus daar binnenkwam. Ja, als je daar een beetje oog voor had gehad, zeg maar, in die tijd, dan had je al kunnen weten van, mensen, dit is degene die gezegd heeft, hè, dat hij, of van wie gezegd is, dat hij het lam Gods is. Het offer. En dat kwam daar binnenlopen. En dan loopt hij daar naar binnen en dan is daar dat badwater Bethesda. En daar zit dan een grote menigte van blinden, kreupelen, verlamden. Het is gewoon één grote ellende. Dit lijkt wel een beetje op de wereld, zeg maar. En het lijkt vooral op de situatie in Israël. Want daar gaat het natuurlijk over hier. Hè. En dan ziet de Heere daar die ene man. In vers 5, daar staat, er was een man al 38 jaar ziek. En hem zag Jezus liggen. Hè, dus die man, die ziet niet Jezus, maar Jezus ziet hem. De Heer Jezus ziet die man liggen, 38. En daarin ligt al iets opgesloten van, nou, die moet ik hebben. Hè? Dan maak ik het even heel menselijk natuurlijk, dat de Heer Jezus dat gedacht zou hebben. Maar die moet ik hebben. Jezus zag hem liggen, omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was. Staat erbij, zei hij tegen hem, wil je gezond worden? Nou, en dan zeg je, wat een vraag. Maar die man was dus al 38 jaar ziek. U weet, hè, dat het volk van Israël 2 jaar na de uittocht uit Egypte, 1400 jaar hiervoor, 2 jaar na de uittocht uit Egypte, kwamen ze bij de grens van het beloofde land. En toen stuurde Mozes de verspieders naar binnen toe, 12 man. En ze kwamen weer terug. En de meerderheid, 10 stuks, die zeiden van, dan moeten we niet naar binnen gaan. En de 2 die zeiden van, dat moeten we wel doen, want de Heer die heeft ons dat land gegeven. Maar het volk luistert naar de meerderheid, vertrouwt niet op de Heer en is vervolgens nog eens een keer 38 jaar in de woestijn. Dat wordt in Deuteronomium gezegd en dat is de enige andere keer in de hele Bijbel dat het getal 38 voorkomt. Komt er 2 keer voor. Dus dat was toen, in verband met nog eens 38 jaar extra in de woestijn. Waarom extra in de woestijn? Nou, omdat ze niet geloofden, ongeloof. En hier, in deze geschiedenis, dan snap je eigenlijk wel dat deze man daar een beeld van is. Hè, bedoel, daar kun je toch moeilijk iets anders van maken dan. Je kunt geen enkele andere tekst terugvinden in de Bijbel waar dat getal gebruikt wordt, namelijk dat aantal jaren. En die man moest de Heer Jezus hebben. En die man, die wordt dan ook vervolgens door de Heer Jezus genezen. Sta op en wandel. En, zegt de Heer Jezus later, dan moet je niet nog een keer zondigen dat je iets ergers overkomt. Dus het feit dat die man al 38 jaar ziek was, had eigenlijk met zonde te maken. Maar hem zag Jezus liggen, ja. Ik vind het een ongelooflijk indrukwekkende geschiedenis, altijd, als je dit leest. Te meer omdat je, als je een beetje over die hele achtergrond nadenkt, gewoon ook van wat daar gebeurde, dan denk je van, hoe is het toch mogelijk? Dat de Heer dat dus ook allemaal zo leidt. Dus deze man, kijk, wij weten niet precies wanneer de Heer Jezus hier in Bethesda kwam, maar waarschijnlijk was het al zo'n beetje aan het einde van zijn driejarige bediening. Dus de Heer Jezus, laten we even voor het gemak zeggen, was hier 33 jaar. Laten we dat even zo zeggen. Mag ook 32 zijn voor mijn part. Maar zo oud of jong was de Heer Jezus toen hij hier kwam. En deze man die was dus 5 of 4 jaar daarvoor, voordat de Heer Jezus geboren werd, was die man al ziek geworden. En die is al die tijd ziek gebleven. Om uiteindelijk bij elkaar te komen als de Heer Jezus hier door die bewuste schaapspoort naar binnen loopt. En dan die man ziet zitten. Dat is toch wat? Dat de Heer dat dus ja, toch allemaal zo gebruikt heeft. En dat precies op het goede moment de Heer Jezus die man treft. Hem zag Jezus liggen staan. En tegen hem zegt hij, wil je gezond worden? Ja, en hoe kun je gezond worden? Door te geloven. Dat is het. En die man die wordt gezond. In vers 14 staat erbij dat de Heer Jezus hem in de tempel vond. En tegen hem zei, zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer. Opdat u niet iets ergers overkomt. En dan gaat die man weg en dan bericht hij het de Joden. Kijk, kans is groot dat die man zelf ook een Jood was. Maar als dat er zo staat zoals het er hier staat, hij berichtte de Joden, dan worden daarmee de leidslieden bedoeld van het volk van toen. En dat deed hij. Dus hij berichtte de Joden. En dan staat er in vers 16, daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden ze hem te doden. En waarom? Nou, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Ja, op zich denk je dan ook van, nou dat is erg zeg. Om dat op Sabbat te doen. Maar de Heer Jezus doet dat op de Sabbat. Die man die gaat zijn rust in, vanwege de gezondheid, op de Sabbat. Natuurlijk ook een beeld van de grote Sabbat die er nog rust voor het volk Israël. Het volk Israël dat nog steeds in die 38 of 40-jarige periode, tussen aanhalingstekens zit, van ongeloof. En dat die Sabbat eigenlijk ja, zo nodig heeft. Maar goed, zij proberen hem te doden, staat er. En in vers 18 staat, ze probeerden hem nog te meer te doden. En dan gaat de Heere spreken met ze. Vers 19, Jezus dan antwoordde en zei tegen hen. Nou, en zo gaat dat eigenlijk, ja, dat hele hoofdstuk door, dat de Heer Jezus met hen spreekt. Dus wat wij dan op een gegeven moment in vers 38 lezen, dat zegt hij ook tegen deze mensen. Nog steeds tegen die leidslieden van het Joodse volk van toen. En dan zegt hij tegen ze, zijn woord hebt u niet blijvend in u, omdat u hem niet gelooft die hij gezonden heeft. Dan zie je hoe belangrijk het woord van God is. Dat woord dat heb je wel of je hebt het niet blijvend in u. We zullen volgende keer zullen we daar nog wat verder op ingaan met elkaar. Van wat dat betekent. Het woord wel of niet in je hebben. Want het blijkt namelijk van belang te zijn dat je kunt geloven in de Heer Jezus op twee manieren. Je kunt geloven in de Heer Jezus in de zin van nou ja, een beetje, ja, ik geloof het wel, hè, geloven. En je kunt geloven in de Heer Jezus vanuit het woord. En het blijkt dat alleen het laatste maar kan. En daar wordt heel nauwkeurig een scheiding in aangebracht. Dat zullen we volgende keer dan wel zien. Maar deze mensen hadden dat woord in ieder geval niet blijvend in zich, waren geen oprechte gelovigen. Want ze geloofden niet in degene die gezonden is. En dan staat er in vers 39, u onderzoekt de schriften. Want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Ja, nou je zou haast zeggen, ze zitten er ook vlakbij. Want ja, wat werd er gezegd van de schrift? De schrift is een onderwijzing, een onderricht en een bron ten leven. En zij onderzochten de schriften. En zij dachten door het onderzoek van de schriften, want daar verwijst het naartoe, hè, dat woordje daardoor. U denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En daarom onderzochten ze de schriften. Als wij maar met die schriften bezig zijn, als wij ze maar aan het onderzoeken zijn, dan is het wel goed. Dan krijgen wij eeuwig leven. Zoiets hebben ze gedacht. Maar dat onderzoeken van de schrift is niet genoeg. Want daarvoor zegt de Heer Jezus, jullie hebben het woord niet in u. He? Dus je kan op allerlei manieren de schriften onderzoeken blijkbaar. Nou, dat zien we in onze tijd toch ook. Je kunt de schriften onderzoeken vanuit het gegeven dat je gelooft dat het woord van God is. Ja, dan heb je het woord ook in je. Je kunt ook de schriften onderzoeken, ja, vanuit een soort wetenschappelijke benadering. Ja, het is een van de vele religieuze boeken waarin iets over het denken over God staat. Kun je ook doen, maar dan kom je er niet. En ja, er is niks nieuws onder de zon, dat was toen ook zo. Jullie onderzoeken de schriften, zegt de Heer Jezus. Jullie denken daardoor eeuwig leven te hebben. En, zegt hij dan, die zijn het die van mij getuigen. He, want hij is de Christus van de schriften. Dus als je de schriften leest en je ontdekt Christus daar niet in, dan is er iets niet goed, om het maar even heel voorzichtig te zeggen. Nou, die schriften zijn het die van mij getuigen. En, zegt de Heer Jezus dan, toch wilt u niet tot mij komen opdat u leven hebt. Nou, daar heb je het. De bron ten leven, dat is uiteindelijk Christus zelf. En die kun je ontdekken vanuit de schriften. Vandaar dat Paulus het ook aan Timotheus zegt. Je bent opgevoed met de schriften die je wijs kunnen maken tot zaligheid. En hier ook, ze zijn ermee bezig. Ze denken dat het onderzoek zelf, dat het is waardoor ze eeuwig leven krijgen. Maar daardoor missen ze de persoon waar de schriften over gaat. En dat is Christus. En toch wilt u niet tot mij komen. Ja, en dan ben je met al je onderzoek geen stap verder. En dat is waar de Heer hierop duidt. Nee, zelfs in tegendeel, ze proberen hem zelfs te doden. En dat omdat hij iets doet wat in hun interpretatie van de schriften eigenlijk niet mag. Namelijk op Sabbat iemand beter maken. Ja, tot dat soort dingetjes kom je dan. Helemaal natuurlijk verkeerd. Broeders en zusters, het gaat voor ons erom, hè, dat wij door de schriften heen, door het onderzoek van de Bijbel, het Bijbelstudie doen, zoals we dat dan maar noemen, met elkaar, maar ook voor jezelf, voor je persoonlijk. Het gaat erom dat je de persoon ontdekt over wie de schriften gaan. Zodat je hem kunt verkondigen. Als je ieder mens terecht wijst. En ieder mens onderwijst, hè, in de wijsheid van God. En ieder mens in Christus probeert volmaakt te stellen. En dat is wat we mogen doen. Maar dat kan niet zonder dat we Christus zien in de schriften. Het gaat allemaal om hem. En dat moeten we maar goed vasthouden. Daar wil ik het bij laten, broeders en zusters. En dan hopen we volgende keer, nou, gewoon maar verder te gaan. Ik had eigenlijk al veel verder willen zijn vanavond, maar dat ging gewoon niet, hè? Zullen we met elkaar de Heer danken als besluit van onze avond? Ik denk dat we wel genoeg gezongen hebben aan het begin, dus dan laten we dat maar even zo zitten. Hè? Lieve Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk bedanken, Heere, voor ja, de tijd die we hier samen mochten doorbrengen. Dat we zomaar in alle rust, veiligheid en, Heere, dat we ja, uw woord mochten openen en met elkaar daarin mochten lezen. We willen u danken, Heer, ja, dat we dat toch ook steeds voor ogen mogen houden. Dat we uw zoon onze Heer Jezus Christus mogen ontdekken in de schrift. Heer, en zeker als we denken aan het Nieuwe Testament, dan is dat allemaal niet zo heel moeilijk. Heer, omdat daar zo ontzettend veel geopenbaard staat over Hem en over alles wat U in Hem doet. Maar Heer, het is ook een geweldige tocht, een zoektocht, een speurtocht, Heer, om ook in het Oude Testament te lezen over de Heer Jezus Christus. Heer, waarin het misschien vaak wat meer in een verborgen zin is, maar waarin Hij in allerlei beelden en personen die een beeld van Hem zijn, Heer, tot uitdrukking gebracht wordt. Waardoor we zelfs ook vanuit het Oude Testament zo ontzettend veel kunnen leren over het plan dat U volvoert in Uw Zoon, in de Heer Jezus Christus. We willen U danken, Heer, dat onze Bijbelstudies, ook van dit seizoen, Heer, en ook met dit specifieke thema, dat die daar naartoe mogen leiden. Heer, dat we een mooier, een beter, een werkelijker beeld mogen krijgen van wie de Heer Jezus Christus is. En ook heel specifiek van wie Hij voor ons is. We danken U, Heer, voor die geweldige genade en de liefde, Heer, die U ons daarin betoont. Dank U wel, Heer, dat we ook elkaar aan U op mogen dragen. Heer, dat we weten dat U met ieder van ons meegaat, Heer, en dat U voor ons zorgt, ook de komende tijd weer. Dat U bij ons bent, Heer, en ons ook alles geeft wat we nodig hebben. U weet dat, Heer, als Vader ook het allerbeste. We danken U daarvoor. Heer, en zo dragen we elkaar aan U op. Heer, en dat doen we niet uit verdiensten, maar uit genade. Amen. Amen. Nou, tot de volgende keer, maar zeggen. En wel thuis.